Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Ik ben al een beetje aan het denken over wat we kunnen hebben.
Ja, dat komt wel goed. Het hoeft niet al te lang te duren.
Nee, wel ja, maar dan nog moeten we nog iets hebben. Ja. Anders ga ik gewoon in de ogen kijken en denk je, ja, oké.
Okay. Ik trap wel af met iets. Er komt altijd iets uit.
Ja?
Ja, joh, kom wel goed.
Dus, ben benieuwd.
Waar moet ik beginnen? Hier. Welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Hier hoor je de beste verhalen over strips. En in deze aflevering hebben we het over een nieuwe uitgever. 11 Birds, zo zeg je het goed toch, hè?
Ik denk dat wel,
ja. Handzame pocketboekjes geven ze uit in het Nederlands en in het Engels. Kortom, een nieuwe speler met verse ideeën en wij zijn benieuwd wat de plannen zijn.
Ja, en ik ben heel blij, want we maken ook kennis met een toptalent uit Nederland, Nova de Ho. Zij is een van de auteurs die heeft bijgedragen aan het stripboek Gevangen in het Oranje Hotel. Een zwaar historisch beladen verhaal. En tegelijkertijd werkt ze dus ook voor Tina, waar dat haar personage Joey worstelt met allerhande heel zware tienerproblemen dan weer al.
Okay.
En dan is ze ook nog bezig met een graphic novel. En daar heeft ze het over sekswerkers in Zuid-Afrika. Dus heel verschillende werelden en wij zijn benieuwd hoe ze die spreidstand aan kan.
Nou, als we dat toch over spreidstand hebben, dan pakken we de spreidstand van de stripgeschiedenis er nog even bij met Bas Schuddeboom. Nou, meer dan genoeg om over te praten. Muziekje is op, dus let's go.
Live vanuit Studio Rotselaar is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Vanuit Studio Rotselaar dus weer. Ik vond het hier zo gezellig vorige keer, Kurt. Ik dacht, we gaan hier gewoon lekker weer zitten.
Ja, maar ik heb klachten gekregen.
Klachten?
Ja, de kat. Lola, wilde niet. Ze wilde
nou,
niet.
Ze keek me net wel een beetje gemeen aan.
Is echt moorddadig. Echt moorddadig. Oh, echt. Het is echt zo. Ik had altijd gehoopt op zo'n Garfield-kat, zo, die dat gewoon wel lasagne eet. Maar dat hebben we duidelijk niet. Dus die kat ziet mij ook nog altijd niet graag. Dus gelukkig zien strips mij wel graag.
Ik ben normaal gesproken ook altijd heel goed met katten, maar...
Ja. Nee.
Nee, ik ga het niet proberen.
Dan. Nee, niet okay. Doen.
Dan gaan we lekker over strips hebben. Lekker
voilà,
plan.
Dat lijkt me ook cool.
Ik zat liever eerst bezig om een blaadje die okay. Moest ik even van afslaan. Okay. Ik zag je kijken wat is die nou aan het doen. Goed, we gaan verder met deze prachtige podcast. Je luistert naar Stripjournaal natuurlijk. Eind vorig jaar heeft het Nederlandse 11 Birds eerste titels gelanceerd. Bickerton Nevis, Bossier, Bossier? Weet ik eigenlijk niet zo goed, gaan we zo even vragen. En Nerissa, 3 reeksen uit 3 continenten en compacte filmisch vertelde verhalen die snel lezen, maar toch blijven nazinderen.
De missie van 11 Birds, niet alleen de doorgewinterde stripliefhebber bedienen. Dat is ambitieus al, maar ook nieuwe lezers verleiden. Achter het fonds staat de vaste scenarist Robert Alexander, die samenwerkt met tekenaars uit Nederland, Brazilië en Hongkong.
Yo.
En die hebben wij nu aan de lijn. Dag Robert.
Ja, goeiedag. Spieren.
Ja.
En luisteraars natuurlijk.
Ja, ja.
Sprak ik die titels een beetje goed uit net? Misschien moeten we daar maar even mee beginnen.
Ja, Bossier is het. Ze zijn inderdaad, dat is ook een beetje Frans talen.
Ja.
Dat is ook af in Frankrijk. Ja.
Robert, je bent eigenlijk officieel gestart, of dat wij het weten, in het najaar van 2025. Als ik me niet vergis, september, oktober ergens. Waarom? Waarom ben jij jouw eigen uitgeverij begonnen?
Ja, dat is wel een goede vraag. We zijn inderdaad, de eerste titel is verschenen in september 25. Dus nou ja, dan weten jullie natuurlijk dat we gestart zijn 2-3 jaar van tevoren.
Mm-hmm.
Hè, om na te denken over wat willen we en om natuurlijk de eerste boeken te gaan maken. Want dat is dat duurt natuurlijk even hè, voordat zoiets klaar is. Ja, waarom zijn we dat gaan doen? Ik zal je vertellen, ik ben zelf al helemaal verknocht aan strips en aan beeldverhalen. En ik merkte eigenlijk dat mijn kinderen, inmiddels zijn ze volwassen, dat ik ze toch op een of andere manier minder aanhaakte dan ik ben aangehaakt. En ja, toen zaten we toch met elkaar te praten van, goh, wat is het nou toch eigenlijk jammer? Kunnen we nou geen nieuwe lezers naar de strips en naar het beeldverhaal krijgen? Wat zouden we nou moeten doen om verhalen te vertellen waardoor ook nieuwe lezers denken, goh, wat is het toch eigenlijk hartstikke leuk? En dat was eigenlijk wel een beetje de drijfveer om te zeggen van, goh, zouden we de verhalen ook op een andere manier kunnen vertellen misschien dan, nou ja, dan ik ook zelf gewend was toen ik instapte, zeg maar, in deze wereld.
En wat is op een andere manier vertellen dan?
Nou, op een andere manier vertellen eigenlijk. We wilden eigenlijk niet alleen dus de boeken, die hebben ze denk ik gezien, hè, ze zijn wat kleiner. Mm-hmm. Dan we wellicht gewend zijn. Ze hebben 1-2 panelen op een pagina, zijn zwart-wit. Dus het is een beetje de. Nou ja, het lijkt eerder nog op een manga dan op een Europese strip, zou ik kunnen zeggen. Mm-hmm. En dat is. Dus daar hebben we naar gezocht. En we hebben ook gezocht naar. Ja, welke verhalen zouden we nou kunnen vertellen? Dat niet alleen, hè, zoals jullie zeggen, de doorgewinterde stripliefhebber het misschien leuk vindt. Maar eigenlijk vooral ook de mensen die. Ja, die misschien helemaal niet nog iets hebben met strips. Dat ze toch pakken. En dat ze toch denken, oké, ik lees het. En ik heb het toch eigenlijk, wordt meegesleept. Ik heb het relatief snel uit. En ik heb een nieuwe ervaring opgedaan. Dat is eigenlijk wel een beetje waarom we hiermee gestart zijn. En dat zijn nu 3 reeksen. De 4e komt uit Italië. Want we hebben ook gedacht van, goh, hoe zouden we het nou kunnen opzetten dat we ook het beste uit meerdere werelden kunnen krijgen. He, dus we hebben een heel internationaal project gestart, zoals jullie al zeiden. Dus 1 tekenaar zit in Brazilië, eentje in Nederland natuurlijk, 1 in Hongkong. Er is ook een komt nog een titel uit voor de zomer, die is in Italië gemaakt. Nou, we spreken met Frankrijk, we spreken met een aantal andere landen in Zuid-Amerika. Dus we zijn Spanje, dus we zijn op allerlei plekken aan het creëren met elkaar. En dat is een.
Je doet alsof dat heel normaal is dat je zo de wereld even overgaat. Maar als ik in Nederland of Vlaanderen een paar tekenaars moet vinden, dan lukt me dat wel. Maar in Italië en Hongkong en Brazilië, geen idee waar ik zou moeten beginnen.
Ja, nou ja, dus we zijn. Daarom zeg ik, het eerste boek is verschenen in september. Maar we zijn denk ik in 24. Maar eind 23, zeg maar, gestart om te bedenken wat zouden we willen. Kijk, we vinden het zelf natuurlijk sowieso enorm leuk om verhalen te vertellen. En we zijn verknocht aan de strips. En dat is, nou ja, dat hoef ik jullie niet te vertellen, want we spreken voor eigen parochie. Maar het beeldverhaal is natuurlijk een unieke manier om te vertellen. Ja, en wat we ook zagen is laat ik maar even zeggen, als je zou zeggen, er zijn 3 grote blokken. Hè, de Europese strips, als strips die uit Azië komen. Hè, dat kennen we natuurlijk manga. En misschien strips die uit Noord-Amerika komen. Ja, dat we eigenlijk zien van, we zijn daar gewoon op pad gegaan. Dus wat we gedaan hebben, om een antwoord op je vraag te geven, is met heel veel mensen praten. In allerlei landen. En gezegd van, wat zou je ervan denken als we samen iets touw gaan zetten? Ja, en daar zijn deze talenten en meer. Want uiteindelijk komen er 11 verhaallijnen. Daarmee heb je ook 11 Birds. Dus er zijn er nu 3 verschenen. Tenminste 3 waarvan de eerste boeken verschenen zijn. De 4e in productie en 5, 6 en 7 liggen op de schrijverstafel. Ja, dat is, zo hebben we dat gedaan. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt, een tekenaar is natuurlijk moeilijk te vinden. Dat is ook zo. Maar ja, we hebben dus heel hard gezocht. Dat is eigenlijk.
Maar het gaan dan 11 tekenaars worden uit 11 verschillende landen.
Ja, klopt. Ja, dat is de bedoeling.
Okay.
Dus dat is het plan. Die ook hun eigen manier van kijken naar verhalen natuurlijk meebrengen.
Maar is het dan ook de bedoeling dat die boeken in bijvoorbeeld Italië en in Brazilië en in Hongkong ook worden uitgegeven? Of is dat niet de intentie? Het is de intentie van op de Nederlandse en Belgische markt te zitten.
Nee. Dus ook natuurlijk. Kijk, je wil natuurlijk graag iets maken wat je eigen huis kan laten zien, zou ik maar zeggen, als Nederlander. Mm-hmm. Maar nee, inderdaad, we hebben. Dus we zijn nu ook tegelijkertijd aan het spreken met tekenaars, het maken van proeven en contracten met tekenaars, zijn we ook de distributie aan het organiseren. Okay. Dus dat gaat natuurlijk land voor land, logischerwijs. Mm-hmm. Maar daar zetten we ook gestaag stapjes. Frankrijk, Spanje, Italië natuurlijk. En zo komen we ook in andere plekken van de wereld. En kijk, Azië is dan natuurlijk weer een andere belevenis. Hè? Want zo verknocht als wij misschien zijn aan papier, ja, dat is natuurlijk... In Azië denken ze daar soms een beetje anders over. Mm-hmm. Die zijn ook een beetje verknocht aan digitaal natuurlijk, zoals jullie weten. Mm-hmm. Dus ja, dan publiceren we daar wel. Maar of dat dan in het vorm van een boek is, dat is natuurlijk in onderhandeling, zeg maar.
Ja.
Maar zo gaan we dat doen, ja. Dus we gaan eigenlijk... Dus we hebben die contacten in de landen met de tekenaars. En daarmee ook met, ja, met de distributie. Of met de digitale platforms. Of ja, zo zijn we dat aan het doen. Stapje voor stapje. Het gaat natuurlijk heel langzaam. Hè? Dus het is nou niet dat we nu al over de hele wereld zitten. Maar de boeken zijn in ieder geval nu in 4 landen te koop. Naast Nederland en België ook nog in Schotland, in Ierland. Dus ja, dat gaat stapje voor stapje. Mooi heel voorzichtig.
Ja?
Nou, en, ja, het is een heel mooi begin. We zijn er heel blij mee.
Ja, en ambitieuze plannen. En ik zie ook de mooie artistieke kant van de zaak. Maar ik ben ook wel benieuwd naar de commerciële kant. Want hoe krijg je dit rendabel in het toch al behoorlijk verzadigde striplandschap?
Ja, ik denk dat wij... kijk, als je natuurlijk naar ons uitgeversplan kijkt... Ja, dan staan er uiteindelijk zwarte cijfers. Maar die zijn nu natuurlijk nog verder... te zoeken. Dus nu gaan natuurlijk de kost gaat... Nou ja, dat hoef ik jullie niet te vertellen... maar de kost gaat hier natuurlijk zwaar voor de baat uit. Maar uiteindelijk... ja, als het ons lukt... en als het ook ons lukt om, de verhalen... niet alleen in print, dus gedrukt... maar ook in een aantal landen... op een bepaalde andere manier... zoals digitaal bijvoorbeeld... te vertellen... ja, dan zou het moeten kunnen. Want ja, dat is wel het idee... Nou, dus of het lukt of niet, dat weet je natuurlijk nooit. Maar we gaan wel ons best voor doen in ieder geval.
Kun je met digitaal vertellen, publiceren, zit daar geld in? Kun je daar geld mee verdienen?
Nou, niet als je het natuurlijk, dat hoef ik jullie niet te vertellen... maar niet als je het natuurlijk alleen als digitaal ziet. Hè, dus dat is wat we nu natuurlijk goed aan het onderzoeken zijn. Hè, of je, kijk, als je denkt, ik ga digitaal publiceren en ik verdien geld... dan moet je wel heel veel 0,0 zoveel cent...
Ja.
binnenkrijgen, hè? Voordat je wat krijgt natuurlijk.
Ja, precies.
Maar je krijgt er wel lezers mee. Hè? Dus wij zijn wel op zoek naar, in Amerika zeggen ze eyeballs. Maar wij zijn natuurlijk wel op zoek naar manieren om lezers, vooral nieuwe lezers voor het medium, ook te confronteren met het verhaal. Dus als je de boeken bekijkt en je zou bij jezelf denken, oh, kunnen deze ook digitaal? Ja, dan zie je dat eigenlijk wel vrij snel dat het al heel dichtbij zit. Dus dat is wel een beetje de bedoeling. Maar dat wil niet zeggen dat wij denken dat we met digitaal... Ja, daar verdient niemand wat mee natuurlijk. Maar uiteindelijk heb je wel publiek nodig. En daar zijn we naar op zoek. En daar gebruiken we digitaal ook voor. Om gewoon veel mensen te bereiken.
Wie is eigenlijk wij, Robert?
Nou, wij als uitgever, als
wie zit er allemaal achter? Jij bent daarbij? Hoe noemt dat? De pluraal is...
Koninklijk meervoud,
ja. Is het een eenmansbedrijf? Ja. Of hoe moet ik het eigenlijk bekijken?
Nee. Het is... Eleven Birds is ontsproot in de schoot van een marketingbureau in Amsterdam. Basis heet het, Basis Activatie Marketing.
Oké.
En dat bureau werkt in campagnes in 8-9 Europese landen.
Aha.
En die helpt natuurlijk. Dus als ik heb het over wij, dan hebben we ook over het. Dan hebben we ook het over het team. Wat helpt bij natuurlijk de promotie, bij de contacten, bij de distributie, de contracten maken. Dus bij wij bedoel ik meer dat er natuurlijk allerlei mensen, behalve een schrijver en een tekenaar, natuurlijk nog allerlei andere mensen zijn. Met websites gemaakt moeten worden.
Dat is al uitgeklaard, maar dan zit ook nog bij de dienst van de schrijver. Maar ik zie overal jouw naam als scenarist.
Ja, klopt. Ja. Dus de eerste verhalen heb ik geschreven.
Mm-hmm.
En dat is ook om gaandeweg met elkaar de lijn te zetten. Hoe we het natuurlijk willen hebben. Dus ik verwacht dat er natuurlijk nu ook andere scenaristen bij geschakeld gaan worden. Jawel. Dus het is... kijk, het is natuurlijk vaak... Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar mijn ervaring is... als je iets in je hoofd hebt... en je praat er met mensen over... het is toch altijd makkelijker als je al... het eerste titel hebt gemaakt. En dat je kan zeggen, kijk, dit bedoel ik, maar dan moet het eigenlijk iets meer zus, of het moet iets meer zo, of dit is wel goed en dit moet eigenlijk anders. Dus, dat is ook de reden waarom we toch een beetje gas op de productie hebben gezet. Dus we zijn wel, daarom zeg ik, we zijn wel verschenen met de eerste titel in september, maar we zijn eigenlijk al 2,5 jaar bezig.
Oké.
Ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat. Ik hoor een hoop ambities, dus dat vind ik leuk.
Ja, nee, wij ook. We vinden het gewoon super spannend. En als het goed is, hebben we 9 printtitels voor de zomer nog. Hè. Er zijn er nu 5. Dus er komen nog 4 bij. De 6e is net nu bij de drukker, zoals we spreken. En dan gaan we gaandeweg ook een beetje ontdekken. Hè. Dus het richt zich op verschillende lezersgroepen, zoals je misschien wel gezien hebt. Hè. Dus Dickerton is eigenlijk het instapmodel. Dus begint het toch een beetje vanaf een jaar of 12, 13, 14. Dus daar begint Bickerton, zeg maar, tot natuurlijk zo oud als je maar wil zijn. En Marissa zit er een beetje tussen. Dat is toch een variant op een manga, zeg maar. En Boucher is duidelijk wel voor mensen achterin. Het begint bij een jaar of 18, 19, 20'ers. Hebben we daar ook voor nodig, 30'ers. Dus dat is ook om te kijken van hoe reageert iedereen erop. Hè? Wat vinden mensen leuk? Wat vinden ze niet leuk? Dus ja,
En hoe, dat is de laatste vraag, maar hoe denkt je dan dat je je doelpubliek gaat kunnen bereiken? Wat doe jij anders dan andere uitgeverijen die ook naar die uitgang of ingang zoeken naar al die teenagers die strips moeten lezen? Waar zit daar dan uw toverformule?
Nou, we hebben natuurlijk geen toverformule, want ik denk dat elke uitgever natuurlijk zijn creativiteit inzet en heel veel goede dingen doet. Mm-hmm. En dus ik denk dat wij komen natuurlijk niet op de markt om het wiel uit te vinden. Mm-hmm. Kijk, wat wij als voordeel hebben, denk ik, is dat wij via de hulp die we hebben van het marketingbureau natuurlijk vrij snel naar miljoenen mensen kunnen in principe, om aandacht te vragen. Mm-hmm. En wat we bijvoorbeeld zien, neem bijvoorbeeld Bickerton Nevis. Hè? Dat is een avonturenverhaal wat zich tegen een waar gebeurd historisch decor afspeelt. Nou, daar zien we nu dat we er toch vrij snel in slagen om ook bijvoorbeeld middelbare scholen te interesseren. Om toch te kijken van, je hebt daar tieners zitten. Die zijn ongeveer, hun telefoon is ongeveer vastgegroeid aan hun hand natuurlijk. Mm-hmm. Boeken lezen, HOMA. Die docenten denken ook van hoe komen we nou verder? Nou, dan zie je dus, er zijn ook wat andere projecten die op dat vlak het heel goed doen. Maar je ziet bijvoorbeeld dat Bickerton Nevis, omdat het zo snel leest en ook zo, dat het toch die 12, 13, 14, 15-jarigen pakt. En dat het dus de docenten helpt om de onderwerpen die eigenlijk op de achtergrond spelen in het boek, om daar toch een gesprek over aan te gaan. Hè? Of je nou geschiedenisdocent bent of bijvoorbeeld maatschappijleer. Ja, daar zie je dus dat je toch dat is een voorbeeld. En dat zeg ik niet dat wij hier het wiel uitvinden, maar we zitten wel per titel er heel goed over na te denken van hoe kunnen we nou op een andere manier dan je het verwacht, wellicht, toch bij mensen, bij lezers komen. En kunnen we ze dan toch verleiden om te denken, als je dit nou leuk vindt, misschien wil je nog een boek lezen of misschien ga je nog een keer naar een stripwinkel en ga je toch eens verdiepen in wat is zoveel moois, waar toch relatief een selecte groep eigenlijk maar echt kijk op heeft. Zou het toch leuk zijn als het ons met elkaar lukt om de groep lezers te vergroten.
Ja.
Dus zoals ik het zie, elk initiatief wat daaraan bijdraagt, is helpt een beetje mee. En als wij een heel klein beetje kunnen helpen, meer zal het ook niet zijn, dan zou het toch heel erg leuk zijn. Dus dit is een voorbeeld hoe we het doen. En dat is ook, daar is het verhaal van Bickerton Nevis bijvoorbeeld ook echt op afgestemd. Om een spannend avontuur te vertellen. Maar als je wil, kan je de verdieping zoeken. En dan zie je toch dat docenten denken, dat is misschien toch wel leuk. Als we toch moeten we nou van de telefoon meteen naar Hadi Moelisch voor de leeslijst. Of zit er nog iets tussen? Ja. Soort Instagram-filmpjes en je leeslijst. Dan zou je toch denken, jongens, die zijn nou helemaal niks lezen. Ik kan nou eerst eens even een strip lezen met elkaar.
Ja, ja.
En als je dat lollig vindt, ga dan verder. We proberen het. Hè? Dus ik zeg niet dat het lukt. En ik zeg ook niet dat we de wereld gaan veroveren. Maar We hebben in ieder geval onwijs veel plezier in. En het is ook superleuk om zo internationaal te werken, omdat we zoveel leren ook van de mensen uit andere landen, die allemaal op hun eigen manier naar kijken. Ja, dit is gewoon een superspannende reis die we aan het maken zijn.
Ik wens je daar heel veel plezier en succes mee, Robert. Dankjewel. Robert Alexander van de nieuwe uitgeverij 11 Birds. Jouw kat zat me net wel weer aan te kijken, Kurt. Met zo'n blik van, wat doe jij hier?
Ja.
Oké. We gaan door. In januari, daar gaan we het eens even over hebben, is bij uitgeverij Scratchbooks iets bijzonders verschenen. Namelijk een gevangene in het Oranje Hotel. 8 getekende oorlogsverhalen. Een strip over de Tweede Wereldoorlog rond de beruchte gevangenis in Scheveningen, het Oranje Hotel.
Ja, 8 auteurs hebben elk een blik gegeven op de echte gebeurtenissen uit die tijd. En een van die auteurs is Nova de Hoe. Voor wie dat Nova nog niet kent, toch wel een kleine introductie. Ze maakte namen werk in tijdschriften zoals Tina. Won nog niet zo lang geleden de Gouden Mus voor beste nieuw talent. En heeft een breed palet aan projecten achter zich. En dat gaat echt van jeugdstrips tot sociaal geëngageerde verhalen. En Nova ontfermde zich over het verhaal van Riet Hoogland voor het boek De Gevangen in het Oranje Hotel. Een bijdrage van 10 pagina's. En daarin vertaalde ze de dagboekfragmenten en de moedige verzetsdaden van Hoogland naar stripvorm. En dat was een verhaal, Robin, dat daar persoonlijk raakte. En we gaan eens vragen waarom dat daar dat persoonlijk raakte.
Ja, dan moeten we het daar maar eens over gaan hebben. Nova de Hoe, goedenavond.
Ja, hallo, goedenavond. Ja, ik heb een blauw om er te zijn. En ik heb inderdaad het verhaal van Riet Hoogland gekozen eigenlijk. Want we mochten ook onze eigen thema's en onze eigen verhalen kiezen, zolang dat allemaal niet te veel op elkaar ging lijken. En dat wel een breed spectrum aan stemmen werd. Een podium werd gegeven, zeg maar. En het verhaal van Riet Hoogland, dat sprak mij heel erg aan, omdat zij eigenlijk de persoon is waarvan je hoopt dat je, als er oorlog uitbreekt, als er iets heel ergs gebeurt, dat je haar kan zijn. Dus dat je zo dapper bent als zij was. Dus daarom sprak het me heel erg aan.
Ja, ik kan je haar een beetje plaatsen. Ik heb het gelezen. Ik vond het best een heel moedige vrouw, moet ik zeggen. Wat dat ze daar gedaan heeft. Ja. Maar kan je een kleine tip van de sluier oplichten om toch even te duiden wat voor iemand daar Riet Hoogland was?
Ja, zeker. Ja, zij was een verzetstrijder. En dat is eigenlijk op een hele kleine manier was zij in verzet gegaan tegen de nazi's, de bezetting van Nederland. Zij werkte in een fabriek en daar heeft zij, vloegblätter heet dat in het Duits verspreid. Dat is eigenlijk anti-Duitse sentimenten op papiertjes. Dus het was een soort gedicht over een bombardement op Rotterdam. Het was een heel grappig, ironisch gedicht, maar het was natuurlijk niet iets wat in het voordeel van de nazi's werkte. Het was kritiek op het Duitse regime. Mm-hmm. En daarvoor is zij gearresteerd. En toen zij in de gevangenis kwam, is ze eigenlijk met hetzelfde doorgegaan op een andere manier. Dus het heel onschuldig verspreiden van stukjes papier. Dat deed zij in de gevangenis nog steeds. Maar dat was op een manier dat ze boodschappen van verschillende gevangenen doorgaf. En dat ging dan misschien om, dat ging vaak om mensen die dan in dezelfde illegale zaken zaten. Daarvoor verspreiden ze informatie, maar ook bijvoorbeeld liefdesbrieven of iets onschuldigs, waarvoor ze echt haar leven op het spel zetten. Want als je met zo'n briefje gepakt wordt, dan kon je op het transport naar Duitsland worden gezet. Dus heel dapper.
Ja. En je had dus ook dagboekfragmenten die je kon gebruiken om dat verhaal te maken, te reconstrueren.
Ja, dat was heel bijzonder. En ook in dat dagboek ben ik echt een beetje verliefd op haar geworden. Het is denk ik ook echt een vrouw waar je verliefd op had kunnen worden. Ik heb ook de documentaire over haar gekeken die door de NPO is gemaakt. Dat is een hele mooie documentaire. En die gaat ook vooral over het leven na de gevangenis. Omdat ze heeft het overleefd, ze heeft de oorlog overleefd. En daarna is ze naar Nieuw-Zeeland geëmigreerd. En dat sowieso haar persoonlijkheid en haar manier van schrijven ontroerde me allemaal heel erg. Dus daarom dat ik ook haar verhaal wilde tekenen, of een deel van haar verhaal wilde tekenen.
Ja, je komt heel dichtbij natuurlijk met zo'n dagboek.
Ja, zeker. En ik denk dat het ook nog wel een tweede lading had, omdat ik zelf, zij is in de gevangenis in het Oranje Hotel, is erachter gekomen dat ze op vrouwen viel. En ik ben zelf ook lesbisch, dus het heeft ook weer een tweede lading dat ik ook echt ja, sowieso al een soort basisdankbaarheid aan haar voel, omdat natuurlijk al die mensen die voor ons zijn gekomen, die moeten nog veel dapperder zijn geweest om zichzelf te zijn in die tijd. Dus ik voelde me meteen wel heel erg, ja, het is natuurlijk gek om te zeggen van ik voel me verbonden met iemand die dood is, want misschien als zij er nog wel zou ze zeggen van nou, je lijkt helemaal niet op mij, maar ja. Ik kon mezelf wel herkennen in haar, ja.
Ja, en hoe maak je dan, want dan zit je daar zo in en heb je iemand heel erg leren kennen en dan, ja, dan moet je daar weer een verhaal van maken, dat lijkt me nog best wel ingewikkeld.
Ja, dat is ook best wel stressvol, omdat het, ja, ik kan ook niet aan haar vragen of ze het mooi vindt, want ze is er helaas niet meer. Maar ik heb een hele, je weet het natuurlijk niet totdat het de wereld ingaat wat mensen ervan gaan vinden. Dus ik probeer dat dan zoveel mogelijk los te laten en het gewoon, ja, naar mijn beste weten en kunnen te doen. En ik heb in ieder geval mijn onderzoek heel goed gedaan. Ik heb heel erg veel moeite erin gestoken omdat het me ook zo aan het hart ging. Het was echt een passieproject, het was niet een commercieel project of zo. Maar je weet natuurlijk niet wat er van wordt gevonden totdat mensen het gaan lezen. Maar ik heb een hele grote opluchting ondervonden toen ik een mail kreeg van de nicht van Riet Hoogland. Een van de mensen die van haar afstand. Dat ze het had gelezen en dat ze het heel erg mooi vond. Dus daar was ik heel blij mee.
Ja, ja. Ja. En in welke mate werd je dan begeleid? Want we lezen dan dat Erik de Graaf, onze fijne man Erik de Graaf, dat hij curator was. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat was zijn rol in het geheel dan?
Ja, hij was een beetje onze papa of zo in het hele gebeuren. Hij heeft natuurlijk de mensen allemaal uitgekozen. Mm-hmm. En hij was erbij als iemand die je altijd als aansteekpunt kon gebruiken, waarmee je dan het storyboard of het verhaal of de ideeën kon bespreken. En dat konden we ook met elkaar, want er zijn 8 tekenaars, dus we konden ook met elkaar sparren. En we zijn ook 2 dagen op locatie geweest daar in het Oranje Hotel. En daar hebben we dan vaak gesprekken met elkaar gehad van oké, heb jij al ideeën? Nee, dit en dat. En toen hebben we thuis nog het overgrote deel van het onderzoek gedaan. Dus toen was er vooral veel mailcontact met ook Erik en ook met Scratch en om feedback te krijgen. En van Scratch en Erik was het dan vooral feedback op het verhaal. Van zit emotioneel goed in elkaar? Is een soort spanningsboogje? Of qua hoe het verhaal gewoon in elkaar zit. Mm-hmm. En dat was op zich al best wel snel goed. Omdat we ook, het waren 8 tekenaars, waren 8 auteurs die ook al ervaring hebben met zelf verhalen schrijven. Maar dan kregen we van het museum, dus van de directie van het Oranje Hotel, nog feedback op echt de details, de historisch correcte details. Dus of het of de deuren kloppen, of de tafels en de stoelen kloppen en al dat soort dingen. Daar konden we natuurlijk wel gebruik maken van bronnen, maar soms mis je nog net iets. En daar konden die experts, die geschiedenis-experts ons dan bij helpen.
Ja, wat een knap project eigenlijk.
Ja, het was wel echt heel fijn om ook een beetje in contact te komen met mensen die heel veel weten over geschiedenis. En het heeft voor mij ook mijn kennis over de Tweede Wereldoorlog in het algemeen weer heel erg opgefrist en vernieuwd. Dus daar ben ik ook wel heel dankbaar voor.
Ja, en dan ben je bezig met dit prachtige oorlogsverhaal. Maar dan maak je ondertussen ook nog Joy in Tina. Hoe groot is die mentale switch eigenlijk om te maken voor jou?
Ja, ik ben wel gewend aan die hele heftige mentale switch. Omdat ik ben nu, ik werk ook voor de Tina. Dus ik doe om de 2 weken doe ik 1 pagina voor Joy. Maar de rest van de 35 uur in de week zit ik aan mijn eigen stripverhaal te werken. Wat over het leven van een sekswerker in Zuid-Afrika gaat. Wat ook niet bepaald kindvriendelijk content is. Dus die switch ben ik wel gewend, dat je op het ene moment zit je een hele heftige, traumatische scène te tekenen. En op het andere moment is het van, we gaan shoppen en die en dat. Dus,
ja, want voor alle duidelijkheid en voor onze luisteraars die niet elke week Tina lezen. Maar Joy is gewoon een tienermeisje met tienerproblemen.
Ja.
Ja, dat
is het eigenlijk.
Ja, en het is ook steeds, het zit heel anders in elkaar. Want het stripverhaal waar ik dan voor Oranje dan heb gewerkt 10 pagina's. En mijn eigen stripverhaal waar ik aan werk is 180 pagina's ongeveer. Dus er moet nog heel vaak gebeuren. Maar zo'n joystick voor de Tina, dat is gewoon 1 pagina. En dan moet er in die ene pagina moet ook een grap zitten. Dus dat is ook heel anders schrijven. En je kan eigenlijk helemaal niet de diepte ingaan. Ik probeer dat toch altijd wel een beetje. Dus er zit dan wel een soort lopende lange verhaallijn in het Joy-verhaal. Zodat ze dan verliefd wordt op een meisje. En dan is het weer, gaat het weer uit. Dus dat zit er dan allemaal wel een soort van in verwerkt. Die kleine dingen die ik toch wel heel belangrijk vind. Representatief, zeg maar, voor wat ik zelf had willen zien toen ik een tienermeisje was. Om iets normaler en minder raar te voelen.
Ja.
Dus ik stop dat er wel in. Maar echt diep kan je niet gaan. Je kan niet een hele complexe verhaallijn maken als je steeds 1 pagina hebt. Dus, maar dat vind ik ook wel heel fijn hoor. Dat ik gewoon een beetje grappig kan doen.
Ja, ja. Maar niet, ik denk dat je misschien dat je toch dieper gaat als dat je denkt. Door het feit dat je, het ja, is een beetje wat je zegt, je creëert wel een soort van wereld waarin dat andere dingen kunnen. Je zegt het zelf, hè? Als ik die strip vroeger had kunnen lezen, ik vind dat wel straf.
Ja, daar denk ik wel erg over na, omdat ik me als tienermeisje nooit echt deel van de club heb gevoeld. Dus ik ben er wel heel erg mee bezig dat ik denk van oké, hoe kan ik zoveel mogelijk tienermeisjes zich deel laten voelen van de Tina Club, zeg maar. Want eigenlijk, je poppetjes, die stripfiguren, er zijn nu heel veel celebrities en er zijn heel veel beroemdheden, maar eigenlijk zijn die stripfiguren ook soort van mini-beroemdheden, in ieder geval voor de lezers.
Mm-hmm.
Dus het is ook belangrijk om jezelf daarin terug te kunnen herkennen van, oh, die krijgt een podium, die krijgt een stem, dat kan ik ook zijn. Dus daar ben ik wel heel erg mee bezig. En ik heb daar ook op de Tina-dag. Ik ben vorig jaar voor het eerst naar de Tina-dag geweest. En dan komen alle lezers handtekening halen, tekening halen. En dat was heel erg leuk. Echt 200 kinderen of zo.
Ja, je moet dat nu eens uitleggen aan de lezer dat nog nooit de Tina-dagen heeft meegemaakt. Hoe rock'n'roll dat eigenlijk is.
Ja, het is gewoon gek. Het is eigenlijk een zwarte cross, maar dan voor 11-jarige meisjes. Het is gewoon een heel groot festival.
Heerlijk.
En het is dan voor alle lezers van het Tina-blad. Die komen daar dan langs als ze willen. Die kunnen een kaartje kopen. Die kunnen naar het festival komen, meestal met hun ouders. En dan is er ook een tent. Dus op het festival zijn heel veel dingen aan de hand. Het is een tent met TikTok-sterren. Er is een heel groot podium waar wordt opgetreden. Maar er is ook een tent met alle stripmakers. Die stripsteken voor de Tina. En daar zat ik dan vorig jaar voor het eerst tussen. En dan komen er kinderen langs. En die willen dan een handtekening. En dat was heel erg bijzonder. En heel erg leuk. En toen heb ik ook van 1 meisje de opmerking gekregen van, dat Joy verliefd werd op een meisje. Is dat gebaseerd op jouw eigen ervaring? En toen moest ik eigenlijk aan die tafel heel snel even bij een 12-jarige uit de kast komen. Dus dat was wel grappig. En zei ik, dat is gebaseerd op mijn eigen ervaring. Dat komt omdat ik vroeger ook wel verliefd was op meisjes op de middelbare school. Ik heb nu ook een vriendin en ik wilde dat. En toen zei ze, het was er een beetje stil van. Maar ik zag wel aan haar gezicht of zo dat ze gewoon even die bevestiging wilde hebben dat er iets van gay mensen bestonden of zo. Je ziet dat wel terug bij kinderen, dat ze toch wel dat het iets prikkelt of zo. Van dat kan dus, of dat is niet raar. En meisjes zijn daar veel opener in en vatbaarder voor. Ik bedoel, bij jongens is homoseksualiteit denk ik een veel groter taboe-achtig ding. Maar dat was wel heel erg bijzonder om te zien dat ik dacht van, kinderen lezen het ook echt. En ze lezen het ook nog eens best wel bewust of zo.
En dan gaan we van de Tina-dag gaan we dan goeie naar overgang. De Zuid-Afrikaanse sekswerkers, medewerkers, zou ik nog zeggen.
intense overgang, inderdaad. Ja, dat is mijn stripboek waar ik nu mee bezig ben.
Hoe ben je daarbij gekomen?
Dat is echt een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk ook al helemaal niet meer. Want het thema loopt al best wel lang. Voor mijn afstudeerproject op Artes Zwolle heb ik gestudeerd. Daarvoor heb ik voor mijn afstudeerwerk mocht ik dan een strip maken van 30 pagina's ongeveer. En toen heb ik eigenlijk heel bewust gekozen van ik wil journalistiek combineren met strip. Echt voor het eerst dat wat groter aanpak, want ik had al wel een paar dingen daarmee gedaan. En dan echt een onderwerp wat ver van mijn bed is, zeg maar. Dus zo was ik er uitgekomen. En ik ben natuurlijk ook wel vrij sociaal geëngageerd met de wereldpolitiek en feminisme en al die. Dus ik hou dat allemaal in de gaten. En er was een issue wat ik al een tijdje lang van een afstand aan het bekijken was. En dat is de illegaliteit van sekswerk in Zuid-Afrika. En hoe dat vaak hand in hand gaat met politiegeweld, met discriminatie en onderdrukking van de sekswerkers die daar werkzaam zijn. En toen heb ik contact gekregen met een organisatie in Zuid-Afrika, in Johannesburg, die opkomt voor de rechten van sekswerkers. Dus als ze dan bijvoorbeeld in de knel komen met politie of justitie, dat ze dan hulp krijgen van die organisatie. Dus toen had ik die organisatie gemaild van ik wil. In die fase was ik nog heel erg in de onderzoeksfase. Van kan ik met iemand praten? En zei ze, ja, je kan iemand interviewen. En toen heb ik een aantal online interviews gehad met sekswerkers. En toen vroeg ik gewoon naar hun ervaringen. En het ging allemaal een beetje onhandig. Want nu ben ik 24, maar toen was ik 21. Dus het was echt, ik dacht ook van, oké, dit is heel gek of zo. Maar ik probeerde gewoon in hele korte tijd te leren hoe je goed kan interviewen en een beetje goed journalist kan spelen. En toen is het allemaal heel experimenteel gegaan. En toen heb ik daar een stripverhaal over gemaakt waar ik nu niet trots meer op ben of zo. Ja. Maar dat was het startpunt van in ieder geval mijn interesse in dat onderwerp. En nu ben ik 2 jaar geleden met subsidie van het Stimuleringsfonds naar Zuid-Afrika geweest. Omdat die organisatie eigenlijk in mijn afstudeerjaar al zei van, we vinden jouw project heel interessant, we vinden het vet. En als je een keer toevallig in Johannesburg bent, nou, dat gebeurt niet zo heel vaak, dan mag je hier ook meelopen. En dan mag je hier ook de sekswerkers in het echt interviewen of met mensen van de organisatie in contact komen en wat meer onderzoek doen. En dat wilde ik eigenlijk heel erg graag, want ik dacht, ik heb die opening nu en ze vertrouwen me een beetje. Dus ik, als dat kan, dan wil ik dat.
Yeah.
En toen kreeg ik subsidie daarvoor. En toen ben ik naar Johannesburg gegaan en toen heb ik daar 2 weken meegelopen en eigenlijk probeert om zoveel mogelijk informatie tot me te nemen. En op basis daarvan een scenario geschreven. Nu ben ik dat aan het uittekenen. Dus dat is allemaal
bijzonder
heel spannend.
Project.
En
ja.
Ja.
En wanneer kunnen we het boek hiervan verwachten?
Ik ben heel erg mijn best daarvoor aan het doen dat het begin volgend jaar en anders half volgend jaar, midden volgend jaar.
Half volgend jaar,
ja, precies.
Oh, ergens volgend jaar. Half volgend jaar bij oogachtend. Heel fijn.
Ja.
Ik ben ongelooflijk onder de indruk, Nova. En ik denk Robin ook.
Zeker.
Ja. En wij danken jou hartelijk voor jouw tijd.
Ja, jullie ook bedankt. Vond het heel gezellig.
Oké.
Okay. Oh, gelukkig. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Nova. Ja.
Nu is het tijd voor de man die tijdens zijn ontbijt een biografie van een of andere obscure Georgische stripauteur verslindt, tijdens de lunch alle vertalingen van Smurfen veroverbeurt en tijdens het diner de volledige biografieën in het Kazachstaans van Hergé en Bob de Moor opsoupeert. Kortom, hou je vast aan de stripboekenkast, want hier is onze dessert, Bas Schuddeboom.
Welkom, Bas.
Ja, nee, ja, in het Kazachstaans, ja, dan lees ik ook Joël Azara vooral.
Hij heeft er gelijk een titel bij ook. Hè? Ja. Kijk eens wat Kurt hier nog bij zich heeft.
Zie een.
Ik heb een hele week gewacht.
Dus ik kwam er dat reeks.
Ja.
Hij heeft de hele week lopen zoeken.
Ja.
En volgens mij heeft hij hem nog niet gevonden.
Wij eindigden met een knoepert van een cliffhanger. En dat ging over de cover. Ik weet dus nou niet goed meer of ik nou duidelijk heb gezegd dat het om de cover ging van het album. Er is een tovenaar in Rommelgem. Maar anders hebben mensen dat album gewoon nog eens een keer gelezen. Wat zeker geen straf moet zijn.
Absoluut.
Maar bekijken wij deze cover.
Ik snap nu wel trouwens, Kurt, waarom je erin zat te bladeren. Want je hebt de integrale. Dus er zit de normale cover zit zeg maar binnenin.
Juist. Nou, pakken wij eens eventjes het boek erbij. En ik heb hier de oorspronkelijke uitgave uit 1951, wel een latere. Maar lezen wij eens even wat hier staat. Nou, er is een tovenaar in Rommelgem. Een avontuur van Robbedoes en...
Kwabernoot.
Daar staat Kwabernoot.
Ah, ja, ik zie het nu ook.
Ja, en dit is dus in 1951 er zo opgezet. En op een gegeven moment hebben ze, God beter, die cover nog hertekend. En opnieuw in de markt gezet. En toen dachten ze, Oh ja, laat maar staan. Dus dit is gewoon al sinds 1951 staat er een kwabernoot op de cover. En ik heb dit dus zelf ook nooit gezien, totdat ik het ergens las.
En dan kun je er niet meer omheen kijken.
Nee, nu zie je het constant. Als
jawel, eigenlijk wel, want ik wist het. En ik was het al helemaal vergeten, dus ik lees er nu ook gewoon
sommige dingen wil je ook gewoon niet weten.
Dat is gewoon omdat je ouder wordt, Kurt. Dan beginnen gewoon het hersencellen te verdampen.
Kom. Ander onderwerp.
Het is niet helemaal een ander onderwerp. Want ik was door deze cliffhanger was ik eigenlijk eens aan het denken gegaan. Ik dacht, die reeks Robidoux heeft natuurlijk ook wel de nodige ontwikkelingen gekend. De nodige ups en downs. Ze zijn nu heel erg aan het zoeken wat ze bijvoorbeeld met de hoofdreeks willen. En ja, en er zijn natuurlijk heel veel bijreeksen, spin-offs, zoals eigenlijk met de meeste populaire stripreeksen inmiddels wel gebeurt. Dus dacht ik van, nou laat ik eens langslopen welke auteurs eraan hebben gewerkt en hoe dat allemaal, ja, hoe ze er ook weer vanaf zijn gegaan. En terwijl ik erover aan het nadenken was, dacht ik van, nou, ik dacht daarna over de eerste maker en ik denk, dat is eigenlijk wel een podcast op zich. En bij Robidoux en Kwabernoot denken toch de meeste mensen aan André Franquin. Ja. Want die heeft natuurlijk, in de tijd dat de albums uitkwamen, was hij de hoofdtekenaar. En hij heeft in feite het universum Robidoux en Kwabernoot geschapen zoals we het nu kennen. Een beetje zoals Karl Barks dat heeft gedaan met Dukstad. Kun je Franquin wel als de schepper van de Robidoux-wereld, waar iedereen nu eigenlijk op voortborduurt, bedacht, heeft hij. Maar wat sommigen ook wel weten, is dat de allereerste tekenaar van Robidoux en Kwabernoot, Robidoux moet ik zeggen, want Kwabernoot zat er nog niet bij, bij de start van het weekblad Spirou in april 1938 en in oktober in Robidoux, de Nederlandstalige versie, dat was Rob Vel. Oh ja. De Fransman Rob Vel, een pseudoniem van Robert Velter. En dat is nou een tekenaar, ja, zijn verhalen zijn nooit eigenlijk in albums verschenen. En je weet er daardoor ook niet zo heel veel vanaf. En ik denk dat de echte Robidoux-kenners, die weten dat wel, maar ook heel veel mensen niet. En het is eigenlijk pas een aantal jaar geleden is dit, ik zal het even voor de YouTube-kijkers, zal ik het even in beeld houden. Een jaar of 10 geleden zijn de integrale verhalen van Rob Vel verschenen. Eerst in het Frans en daarna in het Nederlands. En daar zit een gigantisch dossier in, geschreven door, en dan moet ik de namen niet verkeerd uitspreken, maar door Bertrand en Christelle Pissavi Iverno. En die zijn zo in die wereld van Rob Vel gedoken. Ik dacht, wat een interessant verhaal eigenlijk. Want wat wisten we voor 2013, laat ik het zo zeggen, over Rob Vel, wat er over het algemeen werd geschreven. Rob Vel was een Fransman die in 1938 was gevraagd door uitgeverij Dupuis om de titelstrip van hun tijdschrift Robidoux Spirou te creëren. En dat was een piccolo. En dat was vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En toen er de mobilisatie kwam, werd hij onder de wapenen geroepen. En toen heeft zijn vrouw de strip voortgezet. En zij luisterde naar de naam Davine. Nou, dat is ongeveer wat we wisten. En daarna natuurlijk de Giger. Maar dat blijkt dus allemaal veel complexer en ingewikkelder te zijn dan je ooit had kunnen bevroeden. En dat staat dus allemaal in dit boek. Want Rob Vel had, toen hij met Robidoux begon in 1938, of hij was er in 1937 voor gevraagd, had hij er eigenlijk al een flink leven op zitten. Hij kwam uit Parijs, maar hij is grotendeels opgevoed ook in Engeland. Hij heeft jarenlang als steward op een ocean liner gewerkt. Tijd in Amerika gezeten. En toen hij terugkeerde naar Europa, heeft hij eerst een krantenstrip gehad, Monsieur Subito, onder het pseudoniem Boz. En toen heeft hij ook de titelstrip van een tijdschrift genaamd Le Journal de Toto ontwikkeld. En naar verluid is het dus dat tijdschrift wat de zoon van de uitgever van Robidoux, Charles Dupuis, de latere echte uitgever, maar hij was toen nog de zoon, die heeft dan in Frankrijk dat tijdschrift gevonden en die zei, deze tekenaar moeten we hebben. Dat is ongeveer zoals het verhaal gaat. Maar Rob Vel heeft in Amerika, had hij het tekenen geleerd van de Amerikaanse krantenstriptekenaar Martin Brenner. En Martin Brenner is de tekenaar van Perry Winkle. En Perry Winkle kennen wij hier dan weer als Sjors van de Rebellenclub. Maar dat is een heel ander verhaal, kunnen we nu even vergeten. Maar toen Rob Vel dus met de Robidoux-strip begon, had hij dus ervaring met de Amerikaanse manier van strip maken. En hij was dus ook gewend om met assistenten te werken. En dat was toch iets, denk ik, wat voor de oorlog in ieder geval België, Nederland en waarschijnlijk ook Frankrijk niet veel voorkwam, omdat er nog niet zo'n grote industrie was. Maar Rob Vel, die werkte dus al met assistenten. Nou, dat was algemeen werd verteld. Nou, zijn vrouw die schreef al vanaf het begin mee. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen, wat bezielt zo'n uitgever nou om een tekenaar helemaal uit Frankrijk te halen, terwijl de stripheld Robidoux echt een Waals figuurtje is. Hè. Spirou hadden we het vorige week al over. Dat was het Waalse woord voor eekhoorn en een wilde bras. Nou, dat komt ook grotendeels door zijn vrouw. Want de vrouw van Rob Vel, waarvan wij dus altijd dachten dat hij Davine heette, die blijkt dus niet Davine te heten, dat is een pseudoniem. En eigenlijk ook niet eens per se haar pseudoniem. Want ze heette eigenlijk Blanche Dumoulin. En Blanche Dumoulin die kwam uit Luik. En in Luik heeft zij de kunstacademie doorlopen en daar heeft zij vriendschap gesloten met de schilder, kunstschilder Luc Lavenet. En Luc Lavenet was die had ook een kunstenaarsgemeenschap opgericht en die was dus best bekend in het Luikse. En die ging ook voor tijdschriften werken om wat er moet ook brood op de plank komen. Dus die ging voor wat damesbladen werken. En dat deed hij onder het pseudoniem Davine. Nou, dus die Davine kan je dus zo koppelen aan Luc Lavenet. Luc Lavenet vertrok op een gegeven moment naar Frankrijk. Die ging in Montmartre, tussen de kunstenaars zitten. En die Blanche Dumoulin, die heeft een tijd in Australië gezeten als nanny. En toen zij terugkeerde naar Europa, ging zij ook naar Frankrijk om zich bij die tekenaar weer aan te sluiten. En zij trof daar ook ergens Robert Velter aan, waarmee ze dus in 1937, als ik me niet vergis, pas trouwde. En het verhaal gaat dus dat die Rob Vel, toen werd gevraagd om die Robidoux-strip te tekenen, had hij natuurlijk ook al die krantenstrip. En hij had dat journal De Toto. Ik kan me ook voorstellen dat hij dacht van, ja, jemig, waarschijnlijk heeft zijn vrouw die Luc Lavenet, dat heb ik nog niet, wacht, ik moet even terug. Die Blanche Dumoulin die ging werken met Luc Lavenet. Het verhaal gaat dat zij samen die illustraties gingen maken voor bladeren onder andere die uitgegeven werden door Dupuis, Le Moustique, Bonne Soirée, damesbladen en een radiobode. Maar inmiddels wordt gedacht dat zij vooral als agent optrad en niet per se als tekenaar. Er gaan zelfs verhalen dat Blanche Dumoulin nooit een tekenpen heeft vastgehad. Nou, afijn, het kan dus zijn dat omdat zij al contact had met uitgeverij Dupuis, zij zei, nou, mijn man kan anders ook leuk tekenen, die maakt wel die titelstrip. Hè? Dat kan natuurlijk zo gegaan zijn. En op een gegeven moment, nou, die Rob Vel moet die Robidoux-strip gaan tekenen. Hij heeft dat wel ontwikkeld, want hij heeft dat figuurtje ontworpen aan de hand van de piccolo's die hij op zijn cruise heeft gezien. Daar was hij door geïnspireerd. De Bellboys. En het verhaal gaat dus dat hij dacht, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd voor deze extra opdracht. Dus weet je wat, Luc Lavenet, ga jij anders dat maar tekenen? Ik ben met andere dingen bezig. En hij heeft waarschijnlijk wel het figuurtje Robidoux steeds getekend. Maar er wordt dus gedacht, en het is inmiddels wel vrij zeker, dankzij het onderzoek van deze twee, dat Luc Lavenet dus eigenlijk de eerste tekenaar van Robidoux is. En er zit al een hint in de allereerste pagina die er van Robidoux is gemaakt. En dat is, Robidoux wordt geschilderd op een doek. En die wordt met levenselixer tot leven gewekt. En het is dus zo dat die schilder die je daar op dat plaatje ziet, die heeft precies dezelfde de gelijkenis van Luc Lavenet. Met zo'n pijp en zo'n zikje. Dus er wordt gedacht, ja, dat is Luc Lavenet. Nou, het noodlot slaat toe, want september 1939 overlijdt Luc Lavenet. Dus Robidoux zit opeens zonder tekenaar. En Rob Vel kan het ook niet overnemen, want de mobilisatie is inmiddels afgeroepen en Rob Vel zit in het leger. Nou, de officiële lezing is, Blanche Dumoulin, die neemt het dus over onder het pseudoniem Davine. Maar daar wordt inmiddels anders over gedacht. Waarschijnlijk heeft zij een hele rij van tekenaars bereid gevonden om met haar mee te werken. En daarom zie je dus in die periode van laten we zeggen, september 39 tot mei 1940, een verscheidenheid aan stijlen in die Robidoux-strip. Van zwaar realistisch tot vrij amateuristisch. En er zijn helemaal geen namen van bekend. Er is één naam opgedoken, dat is ene J. van Stralen. Die zou eraan hebben meegewerkt. Nou, die hebben we ook op de Comiclopedia staan. Maar ja, de oorlog breekt uit. België wordt bezet. Geen contact meer met Frankrijk. Van mei tot augustus 1940 verschijnt dat hele weekblad niet meer. En op het moment dat dat weer verschijnt, hadden ze nog een voorraadje pagina's op het douche. Gingen ze mee verder, maar ja, geen contact. Gelukkig hadden ze inmiddels bij uitgeverij Dupuis een lokale tekenaar gevonden die inmiddels aardig wat voor ze was gaan tekenen. En dat was Joseph Guillain, Gigé. En die heeft Robidoux toen eigenlijk verder geïmproviseerd totdat tot maart 1941, waarna er opeens weer contact was met Rob Vel. En het verhaal gaat dus van, nou, tot maart 1941, van maart 1941 tot september 1943, tot het blad werd verboden door de Duitse bezetter, heeft Rob Vel die strip weer getekend. En er wordt dus gedacht dat dat eigenlijk de enige, de echte periode is dat Rob Vel zelf die Robbedoes strip maakt. En de uitgever die voelde waarschijnlijk ook wel aan van, ja, dit kan gedonder geven. Dus die hebben toen in de loop van 1943 de rechten op het figuurtje van hem overgekocht. En toen inderdaad het blad weer werd verboden en uiteindelijk in 1944 weer verscheen, hebben ze Rob Vel ook vriendelijk bedankt. Maar toen zijn ze verder gegaan met Gigé, die het op zijn beurt weer doorgaf aan Franquin. Nou, en de rest is geschiedenis. Ja. Maar wat wij dus kunnen onthouden van dit toch wat warrige relaas, is dat Rob Vel de eerste tekenaar is van Robbedoes, maar misschien toch ook niet.
Dank je wel, Bas.
Perfect.
Goed. Een mooi verhaal weer. Daarmee zijn we toch echt aan het eind gekomen van deze aflevering van Stripjournaal. Ik ben helemaal van apropos van dit verhaal van Bas. Ik weet even niet meer. Ja, dit was het gewoon.
Dit was Stripjournaal.
Dat. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Wil je ons deze podcast met beeld erbij, zoek Stripjournaal dan op YouTube. Volg ons ook op Facebook en Instagram @Stripjournaal. En vertel vooral aan iedereen hoe leuk deze podcast is en help je ons nog het meeste mee. Dit was Stripjournaal. Einde van deze episode. Toch?
Ja, dat was het.
Ja, ja, ja.
Kaart in de war. Die paddenstoelen, het is niet groene meer. Ja.
Was, maar het is verwarrend.
Het is... Ja, maar veel in het leven bij Robin.
Nou, vooral jij bent verwarrend in mijn leven, Kurt.
Gelukt.
Zullen we maar mee stoppen?
Ja, het is toch wat te verwarrend.
Ja, toch wel, hè?
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.